Vannacht is de lijdenstijd begonnen. Een tijd van bezinning, van vasten, van verstilling, van verootmoediging. We denken terug aan hoe Jezus daar ging. Hoe hij leed, hoe hij heeft gevochten, niet met het zwaard, maar met het woord. Tegen het kwaad. Hoe hij heeft overwonnen. In die machtige climax. Het is volbracht. Vader, ik geef nu mijn geest in uw handen. De komende weken in de lijdenstijd volgen we Jezus op de voet door het vizier van Matteüs. Zoals Matteüs dat heeft opgeschreven in het evangelie. En vanmorgen beginnen we bij de eerste lijdensaankondiging, de eerste keer dat Jezus heel duidelijk, expliciet begint te spreken over dat hij moet lijden en gaan sterven. Dat vinden we in het 16e hoofdstuk. We beginnen te lezen bij vers 13, Matteüs 16, vers 13, en we lezen door tot en met het einde van het hoofdstuk. Matteüs 16 vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ze zeiden: sommigen zeggen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig, gelukkig bent u, Simon Barjona. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Petra betekent rots. Petrus, keisteen. Op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overwelden. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. En van toen aan, daar heb je de eerste aankondiging, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en van de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Hij zei: God zij u genadig, Heere, dat zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij, Jezus, keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader. Met zijn engelen. En dan zal hij in ieder vergelden naar zijn daden. Let u op het woordje zijn, kleine letter. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij de Zoon des Mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Tot zover de lezing van het evangelie, deze eerste Lijdenszondag. We hebben met elkaar Matteüs 16 gelezen en we staan tijdens de preek vooral stil bij de versen 21 tot en met 27. We gaan hier niet meer met elkaar lezen, maar ik hoop de rode draad daarvan op te pakken en u daarin mee te nemen. Spreekwoordelijk bij de hand te nemen. Wat gebeurt hier nu? Het is de bedoeling van de Heilige Geest dat die oude woorden van die gebeurtenis van lang geleden, ja, ook weer zeggenschap hebben vandaag. Dus het gaat over onze verhouding tot de gezalfde, tot Christus. Hè? Want laat ik dat meteen maar even zeggen en daarmee kleur bekennen. Snapt u ook het thema van de preek zo? Christus is het Griekse woord met de betekenis gezalfde, Messias. Het thema van de preek is de gezalfde, daar heb je het, onthult het lijden. Het begint voor het eerst het lijden uit de doeken te doen. We letten op drie dingen. Allereerst aangekondigd en afgewezen. Jezus kondigt het lijden aan en Petrus zegt dat gaat niet gebeuren. Vers 21 en 22. De gezalfde onthult het lijden. 1. Aangekondigd. En meteen ook afgewezen. Ten tweede staan we stil bij de gedachte die ik als volgt heb verwoord. Teruggefloten. Achter mij, Petrus, zegt Jezus. En aangespoord. Als je achter mij wil komen, verloochen jezelf en draag je kruis. Vers 23 en 24. En als laatste deel van de preek staan we stil bij die drie belangrijke redenen, drie belangrijke motieven die Jezus geeft voor als je dan achter hem komt. Hoe gaat dat dan? Waarom zou je dat dan moeten doen? En dat klinkt drie keer want, want, want. De versen 25 tot en met 27. De gezalfde onthult het lijden. Aangekondigd en afgewezen, 1. 2. Teruggefloten en aangespoord. 3 belangrijke motieven. Ja, geliefde gemeente Jongenhout, ik heb het u al vaker gezegd. Als u het was vergeten, misschien een herinnering. Als u op de church app de liturgie ziet verschijnen. En je leest dan dat de preek gaat over Matteüs 16. Dan loont het de moeite om op zaterdagavond of zaterdagmiddag of op zondagochtend rond een uurtje of 6 of zo, stap je iets eerder uit je bed. Te beginnen bij Matteüs 1 en door te lezen tot Matteüs 16. Dan val je er namelijk niet zomaar ineens in. Nou, toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Maar dan heb je eigenlijk al veel meer kleur en smaak bij de hele situatie als je vanaf het begin bent gaan lezen. Nu lijkt het even heel lang geleden, toch? Oh ja, de wijzen uit het oosten, de magiërs, ze volgden een ster. Hé, wat moet het geweest zijn? U weet, hè, dat is u verkondigd al meerdere keren, dat Matteüs schreef voor een Joods publiek. De doelgroep waarvoor hij dit evangelie heeft geschreven waren met name Joodse mensen. Opvallend dat de heidenen van meet af aan betrokken zijn bij die aanwijzende vinger van God. Kijk, dat is hem. Joden, jullie Messias. Die speciaal voor jullie gekomen is in dit evangelie waar Jezus zal gaan zeggen. Ik ben niet gekomen anders dan voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar de heidenen doen mee. Moeten die mannen nou aan de farizeeën en schriftgeleerden gaan uitleggen dat hun koning geboren is? Bijzonder. Als je meteen ook leest dat met de komst van Jezus in de wereld het kwaad wakker wordt als nooit tevoren. Onschuldige kinderen worden gedood. Het gehuil klinkt op te Rama. Profetieën gaan in vervulling. En Jezus, hij wordt gedoopt. Matthäus 3. En als Jezus gedoopt is, wordt hij gezalfd. Zijn nat van het water van de Jordaan aan de oever staat, komt de geest van God in de gedaante van een duif op Jezus. En niet alleen de heidenen, de hoofdman over 100 en de Canaanese vrouw, Matthäus 8 en Matthäus 15, maar in die, al die hoofdstukken zul je dan ook hebben gelezen dat er uit dat geslacht, dat nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, Joodse mannen zijn die Jezus aankijkt en zegt, mannen, laat alles achter en volg mij. En Levi mag zelfs ook meedoen. Nou, reken erop dat dat voor Petrus en Andreas een luizende pels is geweest. Het tollenaar, Heere Jezus, gaat die mee? Ja, die mag ook meedoen. En zo heeft Jezus zich volgers vanaf het eerste uur om zich heen verzameld als de gezalfde. Wat hebben ze hem nauwlettend in het oog gehad? Wij denken natuurlijk, dat is voor hen allemaal van meet af aan duidelijk, want ze stonden er met hun neus bovenop, hè? Daarom is het voor ons zo moeilijk vandaag om in Jezus te geloven, want ja, we geloven in Jezus in de hemel en we moeten het doen met dat oude boek. Maar juist bij de volgers van het eerste uur die er met hun neus bovenop stonden, was het knap ingewikkeld om te geloven dat Jezus echt degene was die beloofd was. Kun je het je voorstellen? Johannes de Doper, de voorloper, niet de navolger, maar de voorloper van het eerste uur, die wist het nog niet zo zeker, hoor. Hij kende Jesaja 61. Petrus ook, Andreas ook, Johannes ook. Jesaja 61, dominee, ja. Profetie van Christus, de gezalfde. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Waarvoor? Wat is uw roeping, gezalfde? Wat is uw roeping, Christus? Wat is uw roeping, Jezus? Waaraan kunnen we herkennen dat u het echt bent als u op de aarde komt? Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Ja, dat hadden ze gezien. Dat hadden ze inmiddels meegemaakt. Blijde boodschap, bracht Jezus. Zachtmoedige mensen smolten als was aan zijn voeten. Maar dan gaat Jesaja 61 verder. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Ja, dat kon hij als geen ander. Dat wist Simons inmiddels ook. Simons leefde toen nog niet. Maar ook om vrijlating uit te roepen voor de gevangenen. En voor wie gebonden zaten, opening te creëren van de gevangenis. Om uit te roepen het welbehagen van de Heere, het jaar van het welbehagen van de Heere. En om uit te roepen de dag van de wraak van God. Die beloofd is. Wie aan mijn oogappel komt, die komt aan mij. Als de Messias, de gezalfde, komt, zal hij niet alleen de zachtmoedige vertroosten en de gebrokenen van hart verbinden, maar hij gaat ook recht doen. Sociaal onrecht herstellen. Oorlogsmisdaden aan de kaak stellen. Hij gaat wraak nemen. Daarom zullen alle treurenden vertroost worden. En de Messias zal geven sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. De verwoeste plaatsen zullen worden herbouwd. De woeste plaatsen van vroeger worden weer opgericht. De verwoeste steden zullen worden vernieuwd. Die al van generatie op generatie verwoest daar lagen. God gaat ingrijpen. Vreemden zullen klaarstaan om de kudde te gaan weiden. En het volk van God zal weer genoemd worden priesters van de Heer. Nou, dan ben je daar navolger. Je hebt gezien dat Jezus een deel van die profetieën heeft vervuld. Maar je weet dat zijn goede vriend en broeder Johannes de Doper nog in de gevangenis zit. Die deur blijft dicht. Je ziet dat er meer en meer de spanning neemt toe. Tegenstand komt van het Joodse volk tegen deze man uit Nazareth. En je volgt hem na. En dan klinkt die vraag van Jezus. Hebben jullie een beetje rondgekeken? Hoe vinden jullie nu dat het gaat? We zijn nu een poosje onderweg. Wat vinden de mensen? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, de discipelen die hebben goed geluisterd. En komen tot de conclusie, nou, met wat wij hebben gehoord, Heer Jezus, zal u een samenvatting geven. Ze denken dat u een soort wederopstanding bent van een van de mannen, de grote van vroeger, Jeremia, Elia. Johannes de Doper. Dan komt die indringende vraag van Jezus. Als blijkt dat hier Johannes de Doper dus al onthoofd is. En dat Jezus een soort verschijning is van hem. De pijn doet erin mee. Hé, maar jullie navolgers van het eerste uur, jullie die nu in een aantal jaar met mij optrekken. Wie zeggen jullie dat ik de zoon des mensen, taal van Daniel, de titel van de Messias, wie zeggen jullie nu dat ik ben? Ik denk dat Matthäus met een glimlach vers 16 is begonnen. En heeft geschreven, Simon Petrus antwoord. Hij is wel eens wat te snel, maar hier is zijn snelheid toch ook al tekenend, mooi. Hij is er wel over uit. U bent de Christus, u bent de gezalfde, de zoon van de levende God. Ik kan nog niet alles afvinken hoor, uit Jesaja 61 en al die andere profetieën, uit Jeremia en Ezekiel en Zacharia. Er moet nog veel gebeuren. Wat van u is voorspeld. Maar de dingen die ik zie gebeuren, die geven me nu al moed. U bent het. U bent het. Dat zit daarin, hè? Een geloofsovertuiging. Dan komt het goed. Want we hebben u. De hemelen zijn gescheurd. U komt neer. U bent gezalfd. God heeft u aangewezen. Dat gaat mijn leven bepalen. Dat gaat het leven bepalen van vele van uw volksgenoten hier op aarde. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus zegt, wat ben je dan gelukkig, man. Want dat heb je niet van je vader geleerd, als zoon van Jona. Maar vlees en bloed kunnen je dit ook niet openbaren. Dit heb je van mijn vader in de hemel geleerd. En dan hoort Petrus het uit de mond van Jezus zelf. Petrus, nu je toch aan het woord bent, jij wordt de rots. Dan ga ik mijn gemeente opbouwen. De gemeente. Die zal weten dat de hel je niet zal overweldigen. Nou, brengt Jezus de sleutels van het koninkrijk der hemelen ter sprake. Dat laat ik even rusten. Maar je voelt dat de spanning een soort ontlaat en dat er rust komt. Hè. Ze beginnen het te begrijpen. Jezus ligt een tipje van de sluier op. Het koninkrijk van de hemelen, daar gaat het naartoe. Jullie vinden daar straks een belangrijke plaats in. Maar nog even niet te veel. Zeg nog niet dat ik het ben aan iedereen. Eerst even onder ons. Dan komt het. Het eerste lijden aangekondigd. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden aan de kant van de oudsten en overpriesters en de schriftgeleerden. Hij begint te vertellen dat hij gedood moet worden en niet te vergeten dat hij op de derde dag opgewekt zal. Voor ons bekende woorden. Maar hier gaat het ineens schuren. Wat? U, lijden? En het is weer Petrus, hè? Die wakker schrikt. Hij neemt Jezus apart. Ik zie het zo voor me. Hij legt de hand op de schouder van Jezus. Hij denkt, nou, dit moeten de anderen even niet horen. Dit regelen we even. Dit is niet wat Jesaja 61 mij heeft geleerd. Dit is niet zoals ik denk dat God het met Israël op gaat lossen. Als u de Messias bent. Kom eens. U bent vermoeid, Heer Jezus. Dat kan niet anders. Hij nam hem apart. Jezus neemt Petrus apart. Of Petrus neemt Jezus apart, excuus. En hij begint de Heer Jezus te straffen, te bestraffen. Je voelt de overtuiging waarmee dit plaatsvindt, toch? Dan zegt hij, God zij u genadig, Heren. Dit zal beslist niet met u gebeuren. Dacht u nu werkelijk dat God dat zou laten gebeuren bij de gezonde, de gezalfde, de Messias, de Verlosser? U zit ernaast. U kunt dat wel aankondigen, Jezus, dat u moet gaan lijden en sterven. Maar dat gaat beslist niet gebeuren. En hier zegt Petrus dus niet van, omdat ik ervoor ga staan, kom erop, of je nou Malchus heet of wie dan ook, ik hak erop los, kom niet aan Jezus. Nee, dan had Jezus waarschijnlijk niet zo fel gereageerd als Petrus op zichzelf had gewezen. Dat voorkom ik, daar ga ik een stokje voor steken. Jezus, dat lijden, dat gaat u niet overkomen. Liever dan ik, dan u. De pijn in de reactie van Jezus maakt uiterst duidelijk hoe erg het is wat Petrus hier doet. Hij zegt tegen Jezus, dat gaat God niet toelaten. Hoe heftig moet dat zijn geweest? Een verzoeking van de Satan door de mond van de meest vooraanstaande navolger. De echte Messias zal nooit door de Vader zo worden behandeld dat hij zal lijden. Dat hij zal sterven. Dat is ook een verzoeking. Laten we niet doen alsof het Jezus allemaal voor de wind ging zonder dat hij enige strijd heeft gekend. Hij heeft overwonnen in de woestijn toen hem werd gevraagd door de Satan om van stenen brood te maken. Of om zich van het dak van de tempel te werpen, want de engelen zullen toch u wel opvangen. Hij heeft niet gebogen, hij is niet bezweken voor de verzoeking. Om één keer te buigen voor de Satan, om alles te krijgen van heel de wereld. Hier buigt hij ook niet voor de Satan in de persoon van Petrus. Maar je proeft wel dat het hem niet helemaal in de koude kleren is gaan zitten. Hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg, achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Nog ver voor de spot, nog ver voor de spijkers, nog ver voor Golgotha. Is het lijden voor Jezus hier in notendop. Die rotsteen die voor zijn voeten ligt. Waar zijn gemeente op gebouwd moet worden. En Petrus zinkt als een baksteen. Hoe kan dat nou? Herken je dat? Alsof de tijd niet heeft stilgestaan. Je beleidt van heler harte, Heer Jezus. Ik geloof echt dat u het bent. Er komt geen andere. U komt nog een keer terug. En ik geloof dat dan het tweede deel van al die profetieën die nog in vervulling moeten gaan, zichtbaar worden. Verlossing van Israël, opstanding uit de doden, de herschepping, een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Maar toch, hoewel je soms grote woorden kunt spreken, ben je het soms ook helemaal kwijt. Dan loop je Jezus voor de voeten. Omdat je niet kunt accepteren dat het lijden er wel degelijk bij hoort. dat de Satan nog steeds tekeer gaat. En dat het lijkt alsof Jezus in het hoekje staat en hij op de troon. Want dan kun je zomaar Jezus voor de voeten lopen. En ook vandaag weer moeten horen. Dacht je nou werkelijk dat u, dat jij aan het roer zit? Geliefde gemeente, als je nou terugdenkt aan hoe je de laatste tijd de geschiedenis beleeft. Van de afgelopen maanden. Oorlog, onrecht, misbruik. Wat is nou eigenlijk veranderd nadat Jezus is gekomen en heeft overwonnen? Jezus is overwinnaar, overzingen het met heel haar hart. Dat kan je soms aanvliegen. En je denkt, ik ga het zelf maar oplossen. We gaan ons uiterste best doen zodat Israël zich gaat bekeren. We gaan ons uiterste best doen om hier op aarde nog een soort vrederijk al te creëren voordat het werkelijke rijk komt. En Jezus zegt, ik heb een andere remedie. Je moet achter mij komen. Ik vind dat een heel vreemd verzoek. Hè? We zijn inmiddels bij het tweede punt van de preek. Als Petrus teruggefloten is, dan wordt hij ook aangespoord en wij met hem. Kijk eens naar het begin van vers 24. Toen zei Jezus, hè? Hè? Als ik aan de jongens en meisjes zou vragen, wat is een discipel? Dan zegt de een een leerling van Jezus. En ik denk dat er ook wel jongeren zijn die zeggen, nou, dan ben je een volgeling van Jezus. Nou, waarom zegt Jezus dan, als iemand achter mij aan wil komen? En Jezus, dat doen ze toch al een paar jaar. Heel gedwee. Nou ja, Petrus loopt u dan net één keer hier voor de voeten. Weet, het is dus niet vanzelfsprekend dat als je een discipel bent, dat je ook doet wat Jezus deed. Dat je doet wat hij van je vraagt. Dit is onderwijs voor discipelen, navolgers, die zich in Petrus herkennen. Jezus zegt, het hoeft niet, hè. Maar als je mij wil navolgen, als je zegt dat ik de Christus ben, en je begrijpt het niet altijd waarom het deel van de belofte nog uitstaat, waarom Golgotha wel verschil heeft gemaakt, maar toch er nog veel moet gebeuren. Ik wil dat je jezelf verloochent. En dat je jouw kruis opneemt. En dat jij mij volgt. Dat is dus niet zonder nadenken Jezus achteraan stiefelen. Maar dat is strijden. Jezelf verloochenen, dat betekent niet dat je zegt, ik ben er niet. Ik doe er niet toe. Ik mishaag mijzelf. Jezelf verloochenen, dat is tegen dat deel van jou zeggen dat het niet met Jezus en met de regels van het koninkrijk eens is. Jou ken ik niet. En dat is ja zeggen tegen dat deel in jou dat van de geest en van God en van Jezus is. Zeg dus niet te snel, ach, ieder huisje heeft zijn kruisje. Dat is helemaal niet waar. Dit kruis is hier ook niet een bepaalde ziekte of een bepaalde vorm van lijden. Zo wordt het wel vaak, ja, je moet je kruis maar opnemen. Ieder christen draagt een kruis. Ieder christen draagt zijn kruis en dat is dat je dagelijks strijdt om jezelf te verloochenen. Wie Christus volgt, die is net als Petrus nog steeds geneigd om tegen dat plan van God in te gaan. Om het beter te weten. Om bezwaar te maken. Om te zeggen, Heer Jezus, kom eens hier. U en ik, hè, even onder elkaar. Dit gaat toch niet zoals u het had beloofd? Nee. Dat je dat stuk van jezelf ontkent. Als je linkerhand je ergert, hou hem af. Als je linkeroog je ergert, ruk hem uit. Pas nog een boek gelezen van John MacArthur. The Jesus You Can't Ignore. De Jezus die je niet kunt ontkennen, maar die wel vaak wordt verzwegen. Die ruwe kanten van zijn levensbeschrijving waarin hij dit soort dingen zegt. Je mag achter mij komen hoor, echt. Maar houd er rekening mee. Dan moet je jezelf verloochenen, je kruis opnemen en mij volgen. Waarom doet de Heer Jezus dat? Jongens en meisjes, we hebben onderhand tijd weer een keer voor een verhaal, weet je niet? Ik moest denken aan dat jongetje dat, toen hij thuis kwam uit school, meteen liep naar de stoel van zijn papa, jaren geleden waarin het nog heel normaal was dat vaders rookten en ook nog binnen rookten in de rookstoel. Hij liep naar de rookstoel van papa en op het tafeltje naast de stoel stond die prachtige zilveren sigarettendoos. En hij had de hele dag al aan zijn vader gedacht. En hij had het plan al helemaal gesmeed in zijn hoofd. Hij had het bedacht en hij denkt, als ik zo thuis kom dan. En hij had een spijker gepakt. Een scherpe spijker. Hij ging in die stoel van papa met die zilveren sigarettendoos aan de gang. En hij begon te krassen. Hij begon te stralen. Mooi. Klaar. Spijker weg. Doos weer zo. Deksel goed erop. Zet hem weer op het tafeltje. En hij gaat in de keuken spelen. Wacht hem tot papa thuis komt. En nou, dan komt papa thuis. En gewoontegetrouw nadat hij dat dan nog weer wel. Een vrouw en kind had gegroet en kus had gegeven. Ging hij toch wel heel snel naar de rookstoel. Even zitten. Na het werk. Hij pakte de doos. De zilveren sigarettendoos. En hij wilde de deksel eraf doen. En ik dacht, hè? Er is in gekrast. En ik kijk niet eens wat erin staat. Hij zegt, wie heeft dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Zegt hij tegen zijn zoontje. Papa reageert heel anders dan dat hij had gedacht. Hij zegt, ja, heb ik gedaan. Papa zegt, ga jij zo onmiddellijk naar boven. Dat doe je toch niet? Weet je hoe duur zo'n doos kost? Dan ga je toch niet zitten krassen? Hoe haal je het in je hoofd? Naar boven. Nou, en hij ging naar boven. En toen kwam mama erbij. Dat is doorgaans in dat soort situaties ook wel goed. En die zei tegen haar man, laten we nou eens naar die doos kijken. Want zeg jij dat nou niet iets te snel? Hoezo iets te snel? Hij moet niet krassen. Dat doe je toch niet? Wat bezielt hem? Kijk nou eens, zegt die vrouw. Kijk die. Ja, het is inderdaad niet heel netjes. Het is een hoop gekras, maar als je goed kijkt, dan staat er, lieve papa, ik hou van jou. Nou, toen heeft papa met twee treden tegelijk de trap genomen naar boven. Toen is hij naar zijn zoontje gegaan, heeft hij gezegd. Jongen, ik wist niet dat je dat had gekrast. En als de visite kwam, in de weken erna en de jaren erna, en er werd een goede sigaret opgestoken, dan ging die man het verhaal van het dekseltje vertellen. Zei, kijk eens hoeveel mijn zoon van mij houdt. U weet misschien, volwassenen, welke lijn ik ga trekken. Hoe vaak zeg ik niet tegen God? Hoe houdt, dat zeggen we natuurlijk niet zo, maar het voelt wel zo. Hoe houdt u het in uw hoofd? Heer Jezus, dat kan toch niet? Wat bezielt u? Waarom moet ik dit nou mee? Waarom moet ik nou altijd hier tegen strijden? Wanneer word ik nou een keer verlost van dat stuk in mij waar ik mezelf niet in wil herkennen, maar toch moet herkennen, die hoogmoed. Ik kan niet nederig zijn. Ik ben helemaal niet in staat om te vergeven. Ik ben veel te veel bezig met macht en met autoriteit en met geld en of met seks. Of ik, dat nee zeggen, dat auw. Heer Jezus, waarom gaan er nog steeds kinderen dood? Terwijl u zegt dat u de opstanding en het leven zelf bent. Waarom moet ik zo lang revalideren? Terwijl u dit hoeft te doen en het is over. Wat Jezus zegt, in mijn liefde houd ik je afhankelijk van mijzelf. Het kruis is een kras in je leven. Maar er zijn vele christenen je voorgegaan die je kunnen vertellen. Als je het kruis voor mij draagt, draagt het kruis jou. Nee, het is niet voor ieder hetzelfde. Dat hoeft ook niet. Maar Jezus weet in zijn wijsheid wel wat jou het meest bij hem houdt. Waar je zwakke plek zit. Waar je nee tegen moet zeggen. En dan geeft Jezus, als je denkt, ja maar hoe dan, 3 redenen tot slot. Hè? 3 belangrijke motieven. Waarom? Zodat je weet waarom je hem zou moeten navolgen. Maar ook waarom zelfverloochening belangrijk is. Het eerste wat Jezus zegt in vers 25 is, want waarom zou je mij navolgen? Waarom is dat stuk van verloochening belangrijk in je leven? Nou, wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Ja, dat zijn echt woorden van Jezus, gemeente, die je aan het nadenken zetten. Vandaag de dag zeggen we dan, dat is een beetje cryptisch. Wat bedoelt Jezus nu? Mag je dan niet goed voor jezelf zorgen en zorgen dat je gezond blijft en dat je niet, ja, zo leeft dat je roekeloos leeft en dat je sterft? Nee, natuurlijk niet. Het is beeldspraak. Jezus bedoelt met het woordje leven, in het Grieks staat de psyche, Griekse vertaling van het woordje nefesh in het Oude Testament, dat is je ziel, dat ben je zelf. Met je persoonlijkheid. Met je verlangens. Je gevoelens. Kortom, dat raakt wie je dient. Wie je lief hebt. Welke keuzes je maakt. Waar je gevoelig voor bent. En Jezus bedoelt hier, als je dat zelf wil beteugelen. Als je dat zelf in de hand wil houden. Als je zelf wil bepalen wat goed en slecht is. Als je los van mij niet wordt als een kind. Dan zal je het een keer verliezen. En dat verlies is negatief. Dan red je het niet in mijn koninkrijk. Dan zul je opstandig worden. En dan zul je struikelen. Maar zalig zij die aan mij niet geërgerd zullen worden. Die geen struikelblok voor mij zijn. Maar die de weg achter mij volgen. Die zal ik voor struikelen bewaren. Als je je leven verliest. Door te zeggen, Heer Jezus, hier hebt u het. Neem mijn leven. Neem mijn verlangens. Neem mijn hele persoon voor uw rekening. Dat je Jezus vindt. Dat is het eerste grondpatroon. Dat vraagt dagelijkse bekering. Het draait niet om mij. En hoe gemakkelijk gaat het daar wel over? Je woorden en je daden maken je toch bekend. Wat een zegen als het precies andersom is. Dat je denkt, ja, dat is iemand die is niet langer van zichzelf. Dat oude stuk, dat verloochent hij, maar dat is Christus in hem. Je hebt het verloren van Jezus. Vroeger zeiden ze, en dat is een mooie brug naar het tweede motief, in vers 26... Ik heb dat heel wat keren oude dominees horen zeggen in mijn jeugd. Weg wereld, weg schatten, u kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Nou, ik zie hier en daar instemming bij de grijze vandaag. Maar dat is natuurlijk heel actueel, hè. Hoor maar wat Jezus zegt. Wil je nog een reden waarom het belangrijk is dat je het uit handen geeft? Dat je mij laat regeren? Dat je nee zegt tegen het verkeerde en ja zegt tegen het goede. Want let er nou eens op. Kijk eens om je heen. Hoe gaat het aan toe in je leven tot nu toe? Wat baat het een mens als hij heel de wereld wint? Nou, dat is typisch het onderwijs van een leraar die gebruik maakt van de methodiek van overdrijving. Niemand kan heel de wereld winnen. Tenminste, ja, dat is er dan maar één. Toch? Maar wat baat het je als je heel de wereld zou hebben? Al het geld van de wereld, alle auto's van de wereld, de huizen die je voor het kiezen hebt. Wat baat het je? Al zou je de garantie krijgen dat je 394 jaar wordt. En je leidt schade aan je ziel. Dat is dus een risico. Als je het kruis afwerpt, als je jezelf niet verloochent, als je je eigen leven vasthoudt, dan blijkt dat je Jezus helemaal niet navolgt. Dan hoor je niet bij hem. Dan blijkt uit je leven dat, ook al kun je mooi praten, je helemaal niet op de weg van Jezus gaat. Dan leid je schade aan je ziel. Wat betekent dat, gemeen? Nou, de eerste uitleg is dat als je alleen maar bezig bent met de dingen van hier en nu, en niet het koninkrijk van God zoekt, maar alle aardse dingen, de gangbare uitleg die we allemaal kennen van jongs af aan, de meeste van ons tenminste. Als er niets verandert in je leven, je leeft voor het hier en nu, en je sterft, dan zul je eenmaal opstaan tot je verdoemenis. Dan heb je niet geleefd tot eer van God. Het eeuwige leven is je niet eigen geworden. Schade aan je ziel, dat is dan voor eeuwig die schade incasseren. Je bent gegaan voor goud, maar uiteindelijk te licht bevonden. Ja, wat heb je er dan aan? Dat je in de hel aan tafel zit en met elkaar zegt van, jongen, jongen, geweldig, joh, ik had een Porsche Carrera. Ik heb fantastische portefeuilles voor de overheid in elkaar geknutseld. Ik denk nog vaak terug aan die momenten dat de mensen tegen me zeiden van, nou, zo'n topdocent, die hebben mijn kinderen nooit meer gehad. Maar je bent in de hel. Niet ondenkbaar dat die boodschap er hier zeker in zit. Voor de omstanders die meestal te luisteren. Maar ik zei, de boodschap is allereerst gericht aan de discipelen. Nou, die komen niet in de hel, hoor. Mensen die al struikelend Jezus navolgen, die komen daar niet. Wat bedoelt Jezus dan? Hoe kun je dan schade lijden aan je ziel, aan je hebben en houden? Nou, denk aan 1 Korinthe 3. Dat je wel door het oordeel heen komt, en je komt wel op een nieuwe aarde terecht, maar uiteindelijk is er zoveel schade dat je maar heel weinig met het talent hebt gedaan. Hè? Dat het hout en hooi en stoppels waren, die zijn in de fik gegaan in dat oordeel en die doen niet mee. Het was geen goud, het was geen zilver. Met andere woorden, dat Jezus hier bedoelt van, kijk nou eens, je kunt zo bezig zijn met dingen die niet met mijn koninkrijk te maken hebben, dat je straks, als het koninkrijk op aarde zichtbaar wordt en je deelt in die nieuwe aarde, daar rondloopt. Zonder dat je daarmee spijt hebt van dat je er bent. En dat je nog verdriet kunt hebben. Wat had je meer kunnen doen? Kijk maar. In vers 27 heeft Jezus het daarover, het laatste motief. Want weet, hè, als je mij hier onder het kruis volgt en mij met zelfverloochening volgt. Want, derde keer want. De Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Ik heb met de Franse slag even door het Nieuwe Testament alleen heen gebladerd. En toen vond ik al 34 van dit soort teksten. Juist ook voor de mensen die het spannend vinden als het gaat over, ja, maar het gaat er toch helemaal niet om wat wij hebben gedaan. Het gaat er toch om wat Jezus heeft gedaan. En hier zegt Jezus, de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en hij zal een ieder vergelden naar zijn daden. Niet naar de daden die Jezus heeft gedaan, maar naar de daden die zij hebben gedaan. En wat blijkt? Die beker koud water, dat bezoek in de gevangenis, dat aandacht hebben voor de gemeente, ook als er vreemdelingen aankloppen. Wat heeft dat inderdaad een zelfverloochening gekost? Wat is dat nou juist ook tegen mijn oude ik in? Dat het niet om mij draait, maar om de ander. Dat ik de naaste lief heb als mijzelf. Wat een zelfverloochening en wat een kruis. Draag inderdaad. Maar ik weet dat als ik eenmaal sta voor Jezus, Hij weet dat de prijs die ik heb betaald, betaald is met liefde. Waarom? Omdat de liefde die Hij heeft tot zijn volgers zo vele malen dieper ging. Als Hij hier zijn lijden onthult. Hij noemt alleen nog maar dat Hij moet gaan lijden. Hij noemt alleen nog maar dat Hij moet gaan sterven. Wij weten nog niet wat er allemaal te wachten staat. Dat gaan we allemaal nog lezen. Hè? Maar dan zijn ze al zo ondersteboven. Maar wat heeft Hij zich verloochend? Hij bad niet, Vader geef vuur, maar Hij bad, Vader vergeef het. En Hij heeft geroepen, het is volbracht. En voordat Hij terugkomt, is dat de troost van een ieder die gelooft. Nee, alles is nog niet vervuld. Nu gaan de bloemen nog dood. Nu sterven mensen nog aan kanker. Nu is de kerk nog verdeeld. Nu verzet een deel van het Joodse volk zich nog tegen de Messias. Maar dat is niet het laatste woord. Hij komt. En voordat Hij komt, is alles wat is beloofd vervuld. En tot die tijd, ach, ik eindig daarmee. Kun je je voelen als die man die deze strijd aan de lijve ervoer en 's nachts door achtervolg werd. Hij droomde. Hij droomde dat hij liep met een kruis op zijn rug, dat voor zijn gevoel niet bij hem paste. En hij riep naar God, Heere, geef me een ander kruis. Dit is te zwaar, het lukt me niet om mezelf te verloochenen. En toen hij voor zich keek, nadat hij dat omhoog had geroepen, zag hij een grot met een opening en hij hoorde een stem. Een stem van de Vader die zei, ga maar naar binnen, mijn zoon. De man liep naar de opening van de grot. En hij deed zijn kruis af, zette het precies in de opening. En hij ging naar binnen. En het licht viel door een aantal gaten in de rotspleten op een open ruimte. De stem uit de hemel zei, kies er dan zelf een uit, mijn zoon. En hij liep eens rond en hij zag het kruis. Oh, geweldig. Parels en met goudverf. Geweldig. Hij wilde het pakken, maar hij kreeg het amper van de grond. Massief. Te zwaar. Het zag er mooi uit. Hij kreeg het niet naar buiten. Hij zag een ander kruis staan. Kijk, geweldig. Die wil ik. Kijk. Dank u God dat ik nu zelf mag kiezen, want nu komt het goed. En hij pakt het op en ja, wauw, dat is mooi, dat is groot en niet te zwaar. En hij legt het op zijn schouders en ja, het voelt goed, kan ermee bewegen. En hij loopt naar de ingang van de grot en hij wil eruit. Het kruis is te groot, hij krijgt het kruis niet naar buiten. En hij gaat weer terug. En hij probeert dat. En hij probeert dat. En uiteindelijk, vertwijfeld, loopt hij zonder kruis naar de opening van de grot. En voordat hij naar buiten wil gaan, ziet hij in de opening een kruis staan. En hij denkt, nou dan probeer ik deze. En hij past het. En hij denkt, het is niet heel bijzonder. Maar het is te dragen. En ja, ik kan ermee door de, ik kan ermee naar buiten. Gelukkig toch een ander kruis voor mij, wat me past. Buiten in het licht dankt hij God dat God verandering heeft gebracht. En dan klinkt de stem uit de hemel die zegt, mijn zoon, kijk nog eens goed. Je draagt hetzelfde kruis als waarmee je binnenkwam. Ik weet wel wat goed voor jou is. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen, Psalm 116 en daarvan het 8e vers. Ook een psalm uit het Hallel. Let u vooral ook op het laatste zinnetje. Hoe kostelijk is in z'ere oog hun dood.